Welkom bij een nieuw nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Mara Ruiter op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
Hallo professionals, welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Jouw wekelijkse update vol kennis, nuance en nieuwsgierigheid over voeding en gezondheid. Ik ben Mara Ruiter en vandaag gaan we het hebben over omega 3. En dat doe ik samen met vaste gast Andrea van Vuren. Andrea, welkom.
Dankjewel, Mara.
Ja, omega 3, een heel bekend onderwerp voor veel gezondheidsprofessionals, denk ik. En toch verschijnen er toch iedere keer weer nieuwe studies over. En ook weer met nieuwe inzichten. Goed idee om dat vandaag te gaan bespreken. Met welke wil je beginnen?
Ja, het belangrijkste is natuurlijk, zoals je al zei, we krijgen steeds meer kennis. Omdat er natuurlijk ook steeds meer onderzoek komt. Want we weten natuurlijk al lang dat de omega-3 vetzuren en de meest belangrijke zoals EPA en DHA, dat die heel veel gunstige eigenschappen hebben. De invloed op je triglyceriden verlagend in je bloed, de vetten in je bloed. Ontstekingsremmend, weet ook iedereen wel. En de gunstige invloed op de endotheelfunctie, dus de band van de bloedvaten. Maar daarnaast doen ze nog veel en veel meer en daar ontdekken we eigenlijk steeds meer over. Zoals de structuur van de celmembranen, overdracht van signalen, denk aan het zenuwstelsel, expressie van genen, je hartritme, de activiteit van de bloedplaatjes, dus de viscositeit van het bloed, en interactie met de darmmicrobiota, de zogenaamde darmhartas.
Ja,
dat zijn allemaal weer nieuwe inzichten.
Ja, en vooral de darmmicrobiom, dat vind ik dan toch wel weer een verrassende.
Eigenlijk ook weer niet.
Het komt overal terug. Altijd overal weer terug. Kan je vertellen hoe die relatie precies zit?
Ja, het is wel leuk. In nummer 6 van voedingsgeneeskunde van het afgelopen jaar heeft Frits Muskiet daar ook een heel artikel aan gewijd. En hij schreef ook dat die omega-3 vetzuren bepaalde bacteriesoorten in de darm kunnen beïnvloeden. Dus het heeft een positief effect op de anti-inflammatoire bacteriën. En zoals bifidobacterium geslacht en het lactobacillus geslacht. En ze remmen de pro-inflammatoire tegenhangers. En dat moet natuurlijk altijd een balans zijn in de darm, want ze zijn altijd aanwezig. Maar ja, het zorgt ervoor dat die balans dus goed blijft en dat die pro-inflammatoire bacteriën niet de overhand krijgen. En verder doen ze ook iets met de diversiteit. Want ook al weten we nog niet precies wat is nou een gezond microbioom, want ja, die is bij iedereen anders, weten we wel dat veel diversiteit, dus veel verschillende soorten bacteriën in de darm, staat voor gezondheid. En dat doen ook die omega-3 vetzuren, die zorgen voor meer diversiteit in de darmen. Verder vergroten ze ook daardoor de productie van korte keten vetzuren. En we weten dat die ook hele gunstige eigenschappen hebben, want die kunnen namelijk ook het bloed in. En daar ook weer systemisch een gunstig effect hebben. Zorgen voor meer afbraak van LPS. LPS, dat zit eigenlijk in de celwand van de ongunstige bacteriën. En dat kunnen ze afbreken. En die LPS is ongunstig, want die is ontstekingsbevorderend. En verder zorgen die omega-3 vetzuren ervoor, ook doordat ze een gunstig effect hebben op die darmmicrobiota, dat de slijmlaag dikker wordt in de darm. En die slijmlaag is natuurlijk een bescherming voor die darm, dat niet alles er doorheen heen gaat. Dus het is gunstig voor de doorlaatbaarheid van de darm. Dus ja, dat zijn ook weer hele nieuwe inzichten, dat ook die omega-3 vetzuren ook in die darm van alles nog doen.
Ja, en heel interessant inderdaad ook weer om mee te nemen dus voor het optimaliseren van je darmen. Deze stof.
Ja, dus eigenlijk wordt er soms ook wel gezegd dat ze het zien als een prebioticum, die omega-3 vetzuren. Ja,
precies, heel interessant. En ik heb ook begrepen dat de EPA en de DHA anders werken van elkaar.
Ja.
Kan jij precies uitleggen hoe dat zit?
Nou ja, dat is dus weer een stukje nuance waar men dan nu achter komt. Want ze hebben eigenlijk wel een overlappende werking en ze worden eigenlijk altijd in één adem genoemd, hè? EPA en DHA of omega-3 vetzuren. Maar DHA heeft bijvoorbeeld een sterkere werking in het verlagen van triglyceriden in het bloed en het verhogen van een gunstige vorm van HDL. Want HDL is een cholesterolvorm die juist beschermend werkt. Dus daar is die zorgt voor afvoeren van het slechte cholesterol, die HDL. Dus daar is die DHA dan weer ietsje sterker in. En de EPA heeft weer sterkere antioxidatieve eigenschappen. En dat is weer heel gunstig, want als je slechte cholesterol in je bloed hoog is, dan is dat pas ongunstig als het oxideert. Dus neerslaat in je bloedvaten. En die EPA die voorkomt dat omdat die antioxidatief is. Dus ze vullen elkaar wat dat betreft heel mooi aan, die twee. Ja.
Ja,
krijgen.
Dus zeker. Want ik heb begrepen dat ook wel eens dat het in een bepaalde voedingsmiddel alleen het een zit en andere voedingsmiddel het ander. Klopt dat?
Ja, sommige algen zijn bijvoorbeeld heel rijk aan DHA en minder rijk aan EPA. En wat ook bijvoorbeeld bekend is, is dat DHA vooral belangrijk is ook als je zwanger bent, omdat dat heel gunstig is voor het zenuwstelsel en de ogen van het ongeboren kind. Dus in die zin kan je daarmee ook met je suppletie rekening houden van nou, wil ik nou meer EPA binnenkrijgen of meer DHA? Want met onze voedingsmiddelen is het wel lastig, want in vis, vooral in vette vis, zit gewoon een mix. Dan kan je niet zeggen, nou ik neem die vis, want er zit meer DHA en op daar meer EPA. Als je DHA wil aanvullen, dan doe je dat vaak toch in de vorm van bepaalde supplementen.
Heel belangrijk, denk ik.
Zeker, zeker. Bij omega-3 vetzuren over het algemeen gaat dat goed. Hè? Die zijn gewoon. Maar als je ze te veel neemt, en dan denk ik echt in de vorm van suppletie, dan zijn omega-3 vetzuren kunnen atriumfibrilleren, dus hartritmestoornissen bevorderen. Dat is uit sommige studies gebleken. Maar ja, als je kijkt naar wat we nodig hebben aan omega-3 vetzuren, dan zegt de Gezondheidsraad, ja, die is vrij conservatief daarin. Die zegt 200 milligram. Dus minimaal één keer per week vette vis eten. Dan kom je wel aan die 200 milligram omega-3 vetzuren. Maar als je wat meer neemt. Dus denk aan ruwweg zo'n 500 tot 750 milligram per dag. Dan ga je risico verlagen op hart- en vaatziekten. Dan begint het al. En ga je nog hoger. Dus enkele grammen per dag. Dan zie je effecten op verlaging van triglyceriden. Dus echt therapeutische effecten. Dus minder in de preventie, maar meer therapeutisch. En ook ontstekingsremmend. Bijvoorbeeld mensen met rheumatoïde artritis. Omdat de ontsteking extra verminderen, dan moet je grammen nemen. Maar dan moet je als therapeut wel rekening mee houden als je 2 tot 4 gram gaat geven. Goed monitoren dat mensen daar niet die bijwerking van krijgen van die hartritmestoornissen. Dus echt goed kijken naar je doel, waarom je dus zoveel geeft dan. En ondertussen monitoren.
Ja. Zijn er nog meer groepen die meer voordeel hebben aan hogere doses omega-3?
Ja, ik denk met name mensen die ontstekingsziekte hebben, zouden daar heel goed. Dat kan van alles zijn, van de huid, hè, psoriasis bijvoorbeeld. Ja. Mensen met heftig eczeem, dat is ook een vorm van ontsteking. Dus alles wat met ontsteking te maken heeft. Mensen met verhoogde triglyceriden, verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Die zou ik allemaal aanraden om toch ook extra omega-3 vetzuren te nemen in de vorm van een voedingssupplement. Ja. Jazeker, ja. Ja.
Steeds meer gesproken over omega-3-index. Kun je dus uitleggen wat dat is? Maar dat heeft ook te maken met de hoeveelheid, geloof ik, hè?
Ja, en met hoeveel je dus in je lichaam hebt. Want je kan natuurlijk het meten gewoon, en dan heb je een momentopname. Maar als je het in je rode bloedcellen meet, en dat is dus die omega-3-index. Dat zit in de celmembraan van je rode bloedcel. Maar dat is een maat voor je lange termijn omega-3 status. Dus over een aantal maanden. En dan kan je dus kijken van nou, heeft iemand dat nodig of niet? En waarde boven de 8% wordt beschouwd als een optimale waarde. En onder de 4%, dan is dat een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dus dan weet je dat je extra omega-3 nodig hebt. En het is eigenlijk een heel makkelijk testje, wat je ook met een thuistest kan doen.
Oeh.
Kost tussen de 50 en 80 euro.
Okay.
Doe je een prikje in je vinger. En dan kan je dat opsturen en laten meten. En dan binnen enkele weken heb je dan de uitslag. En dan weet je dus je omega-3 status. Dat kan een zorgprofessional natuurlijk ook voor je doen. En dan moet je naar een prikpunt. En dan zorgt diegene dat het wordt opgestuurd. Het is best een hele interessante als je wat meer wil weten. Dus je wil het vooral weten als de uitslag echt iets gaat veranderen aan je keuzes. Dan is het natuurlijk zinvol om dat te gaan doen. Ja. Nee.
Wel goed aan wil doen. Ja.
Nou, dan meten is weten.
Ja, precies.
Ja.
Je had het net ook over de cholesterol.
Ja.
Die kan stijgen als je omega-3 gebruikt.
Ja, dat is verrassend, hè? Want eigenlijk denkt iedereen dat omega-3 vetzuren cholesterol verlagend zijn.
Precies, ja.
Maar daar is eigenlijk helemaal geen bewijs voor. Het doet wel iets met je triglyceride en iets met je ontsteking en aan al die andere dingen die ik net genoemd heb. Maar het is niet per se cholesterol verlagend. En dan hebben we het natuurlijk over de slechte, het nadelige cholesterol. Dat is het LDL-cholesterol. En dat kan vooral gebeuren ook weer door die DHA. Maar dat betekent niet automatisch dat het slecht is. Dus het is niet een van de bijwerkingen van omega-3. Want wat gebeurt namelijk, de LDL-deeltjes worden groter en minder compact. En er is namelijk een verschil tussen grote LDL-deeltjes en kleine LDL-deeltjes. Dus een verhoogd cholesterol is eigenlijk een hele algemene term. Zelfs het LDL is een algemene term, omdat je grote deeltjes en kleine deeltjes. En die kleine deeltjes die zijn vooral aterogeen. En die plakken dus gemakkelijk aan die celwand.
Ah, oké.
En dus daarom is het goed om niet alleen naar LDL-cholesterol te kijken, maar ook naar ApoB. Want ApoB, die telt het aantal slechte cholesteroldeeltjes wat in je bloed zit. En dat wordt nog niet veel gedaan. En dan weet je ook of dat cholesterol, of je daar iets aan moet doen. Want als het allemaal grote deeltjes zijn, dan is het helemaal niet ongunstig. En dat is wel jammer dat je vaak halve informatie krijgt bij een bloedtest, bij een huisarts bijvoorbeeld. Omdat die ApoB nog nauwelijks gedaan wordt. En er is... Ja?
Nooit van gehoord. Wat is dat precies?
Het wordt steeds actueler, ook omdat steeds meer mensen een ketogene leefstijl volgen. Hè? En daar is vaak als argument tegen van nou, maar dan gaat je cholesterol enorm omhoog. En toen is de interesse gekomen van nou, maar is dat eigenlijk wel zo? En is er dan verschil in goed en slecht LDL-cholesterol? Want we kennen wel het slechte LDL en het goede HDL, maar dat er nog fracties zitten in dat LDL. En toen is men gekomen op dat ApoB en die laat dus zien hoeveel slechte cholesteroldeeltjes, dus slechte LDL-deeltjes er in je bloed zitten. En dat is eigenlijk belangrijker dus dan alleen kijken naar dat LDL-cholesterol. Dus de hoeveelheid cholesterol kan omhoog gaan, maar het aantal slechte deeltjes niet. En dan is het dus niet ongunstig. Ja, dus precies. Dat is wel een belangrijke, ook voor de professional, om je achterhoofd te houden. Vraag die huisarts of die ook wil kijken naar de schadelijkheid van de deeltjes. Dus ApoB wil laten bepalen ook. En dat is niet... Ja. En je kunt ook die LDL-deeltjes, deeltjesgrootte laten bepalen. Maar dat is weer een veel ingewikkelder test. Dat is de NMR-test. Vaak is ApoB al genoeg.
Oké.
Dus ja.
Duidelijk. Voor mensen die heel graag een supplement willen gebruiken, die dit horen, waar moet je op letten?
Hele belangrijke is, en dat zie ik heel vaak fout gaan in de praktijk, dat mensen zeggen, ja, maar ik slik al 1000 milligram omega-3 vetzuren. Maar dan hebben ze het over 1000 milligram visolie. En standaard visolie bevat, 1000 milligram visolie bevat 300 milligram omega-3 vetzuren. Dat is vaak 30%.
Ja.
En dan heb je nog soorten die geconcentreerder zijn. Dus die per 1000 milligram visolie bijvoorbeeld wel 800 milligram omega-3 vetzuren bevatten. Dus kijk goed op het etiket. Per capsule niet hoeveel visolie erin zit, maar hoeveel EPA en DHA bij elkaar opgeteld erin zit. Dat is 1. En 2 is heel belangrijk, de oxidatie. Want meervoudige onverzadigde vetzuren, wat omega-3 vetzuren zijn, net zoals andere oliën met veel MOV's, zoals de zonnebloemolie bijvoorbeeld en safloerolie, zijn heel gevoelig voor oxidatie. Dus afbraak en dan wordt het ranzig. Je kent het wel, dat zepige.
Ja.
Als die omega-3 vetzuren oxideren, bijvoorbeeld tijdens bewaren, dan zijn ze niet meer zo effectief. Dus doen ze hun werk niet meer goed. Dus als je een goede kwaliteit visolie wil hebben, dan moet die oxidatiegraad laag zijn. En dat heet de totoxwaarde. En de gezondheidsprofessional die een bepaald merk adviseert, kan bij dat merk op die totoxwaarde opvragen. Als het een goed merk is, dan hebben ze dat in hun productanalyses meegekregen van de fabrikant. En dan zijn er bepaalde waarden. Als die totoxwaarde minder dan 10 is, dan is het een goede en verse visolie. Maar is die bijvoorbeeld hoger dan 20, dan kun je hem beter vermijden. Dus dat is ook een heel belangrijk kwaliteitscriterium, die totoxwaarde. En dan heb je nog visolie waarin de vetten gewoon in de vorm zitten van een triglyceride. Dus je hebt een vet dat bestaat uit een glycerol en 3 vetzuren. En die vetzuren zijn dan de omega-3's. Dus als het in die vorm erin zit, die vetzuren, dus in de vorm van een natuurlijk vet, zoals het ook in vis voorkomt, dan is de opname vaak iets beter. Maar om met zo'n visolie heel geconcentreerd te maken, worden die vetzuren van het glycerol afgehaald en zitten ze los als ethylesters in de capsule, want dan neemt het minder ruimte in. En die ethylesters worden vaak in hele hoog gedoseerde producten gebruikt, zoals farmaceutische visolieën of inderdaad visolie met hele hoge concentraties. En uit onderzoek blijkt, het is niet helemaal zeker, maar sommige onderzoeken laten zien dat die ethylesters iets minder goed worden opgenomen. En dan heb je natuurlijk nog voor de vegetariërs en de veganisten heb je de algeolieën.
Daar wilde ik net naar vragen inderdaad. Hoe zit het daarmee?
Ja. Dat zijn natuurlijk plantaardige. En vaak als je de omega 3 in planten, zoals in lijnzaad, is vaak alfa-linolenzuur. Dus die moet nog omgezet worden in omega 3. En dat gaat vaak wat minder efficiënt in het lichaam. Maar er zijn speciale algen die bevatten van zichzelf al de omgezette alfa-linolenzuur, dus EPA en DHA. En die zijn dan het beste om te gebruiken, omdat die het best worden opgenomen. Dus dat zijn speciale EPA en DHA-rijke algen.
Okay. Ja.
Ja.
Dat is best een behoorlijke lijst waar je op moet letten.
Ja.
Voor een goed supplement.
Zeker.
Stel je wilt helemaal geen supplementen. Je zei het advies van de WHO, geloof ik dat je zei, was 1 keer per week vis eten. Wat zou
1 tot 2 keer.
Wat zou jij aanraden?
Ja, ik zou niet meer doen, want we weten natuurlijk ook dat visvet heel veel toxische stoffen opslaat. Hè, zoals kwik, zware metalen, gifstoffen komen natuurlijk steeds meer voor. Dus ik zou dat niet meer dan 2 keer in de week vette vis eten. En dat is prima preventief, hè, zoals we gezien hebben. En wil je het echt therapeutisch inzetten, dan zou ik wel kiezen voor voedingssupplementen. Want dan moet je echt veel hoger gaan, wil je dat effect bereiken.
Ja. Ja. En naast vette vis, zijn er nog meer producten waar het veel in zit, omega 3?
Ja, maar dan niet in die goede vorm die zo efficiënt in het lichaam gebruikt wordt. Dat is dan de alfa-linolenzuur, wat bijvoorbeeld hoog voorkomt in lijnzaadolie. Maar
ja,
ben
dus
je
dan dat ene deeltje, hè? Dat is het ene deel omega 3. Dan heb je niet het complete pakket. Ja.
Nou ja, dat is eigenlijk het voorstadium van EPA en DHA. Dus alfa-linolenzuur wordt in je lichaam door enzymen dan omgezet in EPA en DHA. En daaruit komen die gunstige effecten. Maar als je dus gewoon veel neemt, dus een eetlepel is al gauw 10 tot 15 gram ten opzichte van 1 gram visolie, dan krijg je voldoende alfa-linolenzuur binnen om dat je lichaam te laten omzetten in die goede EPA en DHA. Dus dat is ook een manier, lijnzaadolie, om gewoon nog omega 3 binnen te krijgen. En daarnaast is een hele belangrijke, voordat ik het vergeet, de balans tussen omega 3 en omega 6. Want die zitten elkaar eigenlijk een beetje in de weg. Dus wil je profiteren van die gunstige effecten van die omega 3 vetzuren, moet je zorgen dat je niet te veel omega 6 gebruikt. Dus liever in een neutrale olie bijvoorbeeld bakken, zoals olijfolie, dan in zonnebloemolie of safloerolie of maïsolie. Want die zijn heel rijk aan omega 6. Dus dat vooral wat minder. En dan de neutrale vetten gebruiken, die zijn ook veel stabieler om in te bakken. Die bevatten veel minder meervoudig ongezouten vetzuren. En dan die omega 3 ophogen, zodat je die balans wat gunstig beïnvloedt.
Ja, okay.
Ja.
Als we het helemaal samenvatten, wat is jouw belangrijkste advies voor de professionals en voor de consumenten ook?
Nou, vooral de consument stimuleren om voldoende omega 3 vetzuren binnen te krijgen. Dus om die vette vis te eten. En als ze dat niet doen in de vorm van supplementen. Sowieso gaat het effect, is zo'n soort U-vormig effect, steeds groter worden als je meer omega 3 gebruikt. Ik gebruik zelf standaard wel een omega 3 supplement, ook naast mijn voeding. En bij specifieke indicaties supplementen gebruiken minimaal, hè, voor 1 tot 4 gram heb je wel nodig bij specifieke indicaties, zoals bijvoorbeeld hoogtriglyceride of ontstekingsziektes. Maar hou dan vooral de bijwerkingen in de gaten. En de belangrijkste daarvan is natuurlijk het atriumfibrilleren. Er wordt ook vaak geroepen van, oh, maar het verdunt je bloed. Maar dan moet je echt meer dan 5 gram omega 3 vetzuren gebruiken. Wil je daar enig effect van gaan merken? Dus ja. Bloedverdunning is eigenlijk geen sprake van als je doseringen tot 4 gram per dag gebruikt.
Oké, duidelijk.
Ja.
Nou, helder, denk ik. Andrea, dank je wel voor jouw bijdrage.
Graag gedaan.
Luisteraars, dank dat jullie deze podcast weer hebben aangeklikt. Wil je verder verdiepen op voedingsgeneeskunde.nl, vind je een artikel over omega 3 dat Andrea geschreven heeft. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis en voor niets, het allerlaatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl. Redactie en productie Yvonne Pappot en Mara Ruiter. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.